Ja, we gaan met elkaar naar Genesis 12, waar we gebleven zijn. En we gaan lezen vanaf vers 8. Genesis 12, vanaf vers 8, waar we stil al hebben gestaan bij de roeping van Abraham. En zijn ingaan op die roeping. En dan kwamen we uit in Kanaan, waar we lezen in vers 8, Genesis 12 vers 8. Toen, of vers 7 maar, toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Toen brak hij van daar op naar het gebergte ten oosten van Bethel en spande zijn tent, met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere en riep de naam des Heeren aan. Daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. Toen er hongersnood in het land uitbrak, trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven, want de hongersnood was zwaar in het land. Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zeide hij tot zijn vrouw Sarai, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van uiterlijk. Wanneer de Egyptenaren u zien, zullen zij zeggen, dit is zijn vrouw, en zij zullen mij doden, en u in het leven laten. Zeg toch dat gij mijn zuster zijt, opdat het mij om uwentwil wel gaat. En ik om uwentwil in het leven mogen blijven. Zodra Abraham Egypte binnentrok, zagen de Egyptenaren dat de vrouw zeer schoon was. En toen de vorsten van Farao haar zagen, roemden zij haar bij Farao, zodat de vrouw naar het huis van Farao gehaald werd. En hij deed Abraham wel om harentwil, zodat hij schapen, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen ontving. Maar de Heere sloeg Farao met zware plagen, evenals zijn huis, ter oorzake van Sarai, de vrouw van Abraham. Toen riep Farao Abraham en zeide, wat hebt gij mij daar aangedaan? Waarom hebt gij mij niet medegedeeld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot vrouw genomen heb? En nu, zie hier uw vrouw, neem haar en ga heen. En Farao gaf enige mannen omtrent hem opdracht, en zij deden hem, zijn vrouw en al wat hij bezat, uitgeleiden. Persona non grata, u kunt wel gaan. En zo ging Abraham weg uit Egypte. Ja, de afgelopen keer zagen wij een hele fundamentele les des geloofs in het leven van Abraham en eigenlijk ook in het leven van Lot, wat we overdachten, namelijk het principe van scheiding. De oproep van de Heere was geweest, ga uit uw vaders huis, onder andere. En we hebben gezien dat dat zich maar langzaam in het leven van Abraham voltrok. Want we weten dat hij samen met zijn vader vertrok uit Ur der Chaldeeën en dat ze terechtkwamen vele kilometers daar vandaan, honderden, zelfs 900 kilometer daar vandaan, in het plaatsje Haran, wat een buitenstad was van het Babylonische Rijk. We hebben gezien dat Abraham nog steeds vastzat aan zijn afkomst, aan zijn oude leven, aan de oude mens die hij in Tera vond. En dat die scheiding met de oude mens, dat het heel lang duurde, voordat dat zich voltrok in zijn leven. Pas toen Tera daar gestorven was in Haran, en echt Abraham kon scheiden met dat oude leven van nature, kon hij pas Kanaan intrekken. Ga uit uw vaders huis. Maar ook Lot ging nog met hem mee in het land Kanaan. En steeds lees je, overal waar Abraham ging, ging ook Lot. En hebben gezien dat Lot een beeld is van de wereldse gelovige, die van twee walletjes probeert te eten, maar die uiteindelijk ervoor verkiest in Sodom te gaan wonen. Die niet bereid is te wonen in een tent, wat eigenlijk het type is van de pelgrim. De pelgrim die op doorreis is, die rondtrekt in de tent, die zijn tent opslaat tussen Bethel en Ai. Ja, voor de type gelovigen van Lot, ja, daar is geen altaar in hun leven. Dat altaar staat niet in Ur, in hun leven, dat altaar staat ook niet in Haran, en dat altaar staat ook niet in Sodom. In Sodom, in Haran, in Ur der Chaldeeën, nergens ook is een altaar te vinden. Dat altaar, dat staat in Kanaan. En het altaar, dat staat op Gods plaats tussen Bethel en Ai. En dat is, hebben we gezien, een typerende plek waar je als gelovige je tent spant. Tussen Bethel, ten westen van je, en Ai, ten oosten van je. Tussen Bethel, het huis van God, en Ai, de puinhoop. Tussen de overwinning en de nederlaag die je in het geloof meemaakt. En die ook Abraham hier in zijn geloof meemaakt. Heel typerend. Ja, we lezen in vers 8. Hij spant daar zijn tent. Toen brak hij van daar op naar het gebergte ten oosten van Bethel. En hij spande zijn tent. Met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere en riep de naam des Heeren aan. En daar vind je dus die twee objecten die je ook in ons leven vindt. De tent en het altaar. De twee kenmerken van het pelgrimsleven. De tent die getuigt van, ik heb hier geen blijvende stad. De tent die getuigt van, ik ben op doorreis. Ik heb mijn geloofsoog niet gericht op wat dit leven me biedt, op het hier en nu, maar ik heb mijn oog gericht op de toekomst, dat wat God mij biedt, wat God mij bereiden zal. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Het altaar getuigt in ons leven ervan dat we afhankelijk zijn van God en dat we Gods aangezicht hebben te zoeken in ons leven en dat we in gemeenschap met God alleen maar kunnen voorwaarts gaan. En daar gaat het in ons leven vaak fout. Dat we vergeten onze tent, dat we vergeten dat altaar. En ja, we blijven dan toch nog wel pelgrim, we blijven dan nog wel wonen in een tent en we trekken dan nog wel rond in een tent, maar we verlaten soms de gemeenschap des Heren. We verlaten het altaar. En ook Abraham hier, die doet dat, want je leest in vers 9... Daarna trok Abram steeds verder naar het zuiderland. Toen er hongersnood in het land uitbrak, trok Abram naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven, want de hongersnood was zwaar in het land. Ja, een van de lessen die wij allemaal in ons leven hebben te leren is de les die opgetekend staat in Deuteronomium 8. Zoek maar eens op. Deuteronomium hoofdstuk 8. Waar je Israël vindt, die uiteindelijk in Kanaan gekomen is, net als Abraham hier. En wat wordt dan opgemerkt in vers 2? Deuteronomium 8. Vers 2, wat zegt God dan? Dat ze iets moeten gedenken, dat ze iets moeten bedenken. Gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten wat er in uw hart was, of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. Ja, hij verootmoedigde u, deed u honger lijden, en
gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet, en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. Het kleed dat gij draagt, is niet versleten, en uw voet is niet gezwollen in deze 40 jaar. Erken dan van harte dat de Heere uw God u vermaant zoals een man zijn zoon vermaant, en onderhoud de geboden van de Heere uw God door in zijn wegen te wandelen en hem te vrezen.
Ja, misschien is de grootste geloofsbeproeving die wij als mens kunnen ondergaan, is die van honger. En in vers 3 staat het ook. Om u honger te doen lijden. Maar wat geschiedde er ook? God gaf hen het manna. Het hemelse manna. En wat staat erbij? Dat gij niet kendet. Ja, het geloof vertrouwt op wat niet gezien kan worden. Op wat niet gekend wordt. Terwijl ons verstand ziet op wat voor ogen is. Ons verstand rekent niet met wat het geloofsoog ziet. Of wat het geloofsoog hoopt. Want wat is geloof? Wat zegt Hebreeën 11? Want het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En de bewijs der dingen die men niet ziet. Er brak hongersnood uit in het land Kanaan. En we lezen dat die hongersnood zwaar was in het land. Dat staat in vers 10. Hè? Toen er hongersnood in het land uitbrak, trok Abram naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven. Want de hongersnood was zwaar in het land. Het was een zware hongersnood. En wat deed Abram? Abraham zag wat voor ogen was. Abraham vergat te kijken met zijn geloofsoog. Vergat naar het altaar te gaan. Wat tussen Ai en Bethel was. Hij zag aan wat voor ogen was. Hij rekende niet op de tussenkomst van God. En wat deed hij? Hij trok naar Egypteland. En als hij nou rekening had gehouden met God, dan had hij die plaats tussen Bethel en Ai niet verlaten. Maar hij verliet eigenlijk de plaats van de tent en de plaats van het altaar. Hij verliet de gemeenschap met God. Hij trad buiten de gemeenschap met God. En hij zocht het aangezicht des Heren niet. Hij richtte zich tot de wereld. En hij verwachtte het van de wereld. Want Egypte in Gods woord is altijd een beeld van de wereld. En hij vraagt eigenlijk de wereld om hulp in plaats van God om hulp te vragen. En dan krijgen we een aanschouwelijke les hoe funest en hoe destrateus het in ons leven kan uitpakken als we als gelovigen in een nauwe relatie met de wereld komen te staan en bijna gaan vergeten daardoor dat wij maar een bijwoner zijn hier op aarde, dat we een vreemdeling zijn op aarde, en dat we als gelovigen hier hebben te staan, met het altaar in ons leven, en dat we de gemeenschap met God moeten zoeken. En het niet van deze wereld moeten verwachten. Als wij beproevingen krijgen in het geloof, en dat we daardoor getoetst worden door de Heere, ten einde te weten wat er in ons hart is. Daarom laat God zo'n hongersnood in ons leven toe. Om te kijken wat er in ons hart is. En de intentie, dat lees je ook hier in vers 10. De intentie bij Abraham is er wel. Om zich op te stellen als een vreemdeling. In Egypte. Om zich op te stellen als een bijwoner. Want dat lees je. In vers 10. Toen er hongersnood in het land uitbrak, trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te vertoeven. De intentie is er wel, en de intentie is er ook vaak bij ons wel, om als een vreemdeling in deze wereld te zijn, om de Heere trouw te blijven,
Maar nochtans, wat doen we? We treden toch buiten de gemeenschap met de Heer. We verwachten het niet meer van hem, dat hij ons een oplossing biedt. Maar we gaan dat verwachten van wat de wereld ons bieden kan. En dan, als we dan ons tot die wereld begeven, dan gaan we een beetje vrezen voor de waarheid. Een beetje vrezen, en wat doen we? We gaan niet meer voor de waarheid uitkomen. En dat deed Abraham ook, want in vers 11 staat: toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zeide hij tot zijn vrouw Sarai: zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt schoon van uiterlijk. Wanneer de Egyptenaren u zien, zullen zij zeggen: dit is zijn vrouw, en zij zullen me doden en u in het leven laten. Zeg toch dat gij mijn zuster zijt, opdat het mij om uwentwil wel ga, en ik om uwentwil in het leven mogen blijven. Ja, wat had God gezegd eigenlijk tegen Abraham in die roeping? Nou, in vers 2 kan je het lezen. In vers 2, als je even terugslaat, staat er in vers 2 dat God tegen Abraham had gezegd: ik zal u tot een groot volk maken. Dat had God gezegd. En wat zegt nou Abraham hier in vers 11? Die Egyptenaren, die zullen me doden. Ja, dat staat haaks op elkaar. God had gezegd: Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. En wat zegt Abraham van zichzelf in deze situatie? De Egyptenaren zullen me doden. Als we ongeloof in ons leven analyseren, dan komen we altijd tot de conclusie dat het ongeloof zo verschrikkelijk onlogisch redeneert. Als je het vergelijkt met wat God zegt en wat je dan zelf zegt. Als Abraham simpelweg zich had herinnerd wat God had gezegd, en ook vertrouwd had op wat God had gezegd, dan had hij zich gerealiseerd: God zal mij tot een groot volk maken. Het is onmogelijk dat die Egyptenaren mij zullen kunnen doden. Ook al zouden ze het zich voornemen. Ook al zouden ze het willen. Het is onmogelijk. Want God heeft een plan met mij. Hij zal mij tot een groot volk maken. Ze zullen hun hand nooit aan mij kunnen slaan. Waarom niet? Maar hij redeneert niet vanuit het geloof. Hij redeneert vanuit het ongeloof. En als je uit het ongeloof gaat redeneren, en je denkt er later over na, hoe je mee bent genomen door je eigen aardse gedachten, ja, dan denk je: hoe onlogisch heb ik niet geredeneerd. Helemaal buiten God om. Helemaal eigenlijk zonder met God maar rekening in mijn leven te houden en wat God belooft en wat God tegen me gezegd heeft. In plaats van uit het geloof te redeneren, redeneren vanuit het ongeloof. En dat is een hele kromme redenatie. Ja, en dat redeneren, dat mondt vaak uit in liegen. Echt in liegen. Ja, wacht even. Wacht even. Wat voor liegen? In onze eigen ogen vaak is dat net niet liegen. Als je hier bij Abraham zou zijn en je gaat met Abraham, zo trek je Egypte binnen en je hoort dat Abraham zo tegen zijn vrouw zeggen: joh, je moet zeggen dat jij niet mijn vrouw bent, maar dat je mijn zus bent. En je zegt tegen Abraham: joh, dat moet je toch niet doen. Dan ga je toch de boel eigenlijk beliegen. Dan zou Abraham zich verdedigen en zeggen: ja, maar ik lieg niet. Ik lieg helemaal niet. Want ze is mijn zus. Ze is mijn halfzus. En hij spreekt nog de waarheid ook. Maar wat zegt de dichter in de Bijbel? Een halve waarheid is erger dan een hele leugen. En Abraham hier, die neemt zijn toevlucht tot het niet helemaal vertellen van de waarheid. Het vertellen van de halve waarheid. En dat doen wij als gelovigen, als we niet oppassen, in de wereld ook. Dan zeggen we net niet de hele waarheid. Oh, we zeggen wel dat we in Christus geloven. En we zeggen wel dat we christen zijn. Maar we vertellen hen niet helemaal de waarheid. Vanwege de consequentie. En dat doen we vaak als gelovigen ten opzichte van andere gelovigen ook. Niet helemaal voor de waarheid uitkomen. Wel een deel van de waarheid vertellen, maar niet de hele waarheid vertellen. Sprekers doen dat ook. Evangelisten. Voorgangers. En ik luister nog wel eens in mijn leven naar oude bandopnamen die ik in het verleden heb gemaakt. En dan hoor ik sprekers. Ik noem geen namen. Maar ik hoor dan wel sprekers op die banden. En dan luister ik heel scherp. En wat ik dan hoor soms is dat ik dan constateer. Hij zegt niets verkeerd. Maar hij verzwijgt wat. Hij zegt niet alles. En hij zegt het op zo'n manier dat de hoorders niet opmerken en niet begrijpen hoe het eigenlijk zit. En hij liegt niet. En als je tegen hem zou zeggen, zeg je, ja, maar ik lieg niet. Ik spreek de waarheid. Ja, maar hij verdoezelt wat. Hij verbergt wat. Hij dekt wat toe. Hij spreekt niet de hele waarheid. Hij spreekt niet ronduit. Vanwege de mogelijke consequenties. En dat hier doet Abraham. En dat doen wij soms als gelovigen ook. Ten opzichte van andere gelovigen. Oh, dan weten we wel meer van Gods woord. Ja, maar we redeneren dan. Ja, die ander is daar toch nog niet aan toe. En we hebben allemaal uitvluchten. En we zeggen net niet de hele waarheid tegen de ander. Want dat is allemaal veel te moeilijk. En dan komen we alleen maar in. Ja, dan komen we in die geestelijke strijd terecht. Om die geestelijke strijd maar niet aan te gaan, blijven we er buiten. En denken we, nou, we vertellen gewoon. En we liegen niet. We vertellen net wat genoeg is in onze ogen. Ja. Maar niet in Gods ogen. En dan denken we dat we ervan leren. En dan denken we soms. Ook als dat verkeerd uitpakt in het leven van Abraham, dan denken we ook vaak, nou ja, daar zullen we dan wel van leren. Maar het rare is, dan doen we het later weer. En zo is het vaak met zonde, in dit soort dingen. We doen het later weer. Zoek maar eens op Abraham, in hoofdstuk 20, Genesis 20. Dan heeft hij de hele episode met Farao meegemaakt, waar het op uitdraaide. En. Dan kom je in hoofdstuk 20 en dan lees ik in vers 1. Abraham nu brak van daar op naar het zuiderland en vestigde zich tussen Kades en Seur. En hij vertoefde als vreemdeling in Gerar, hetzelfde. Daar Abraham zijn vrouw Sara gezegd had, zij is mijn zuster, liet Abimelech, de koning van Gerar, Sara weghalen. Ga hetzelfde. Weer iemand die met Sara ook denkt van nou, het is de zus van Abraham, dus... Ja, het pakt weer verkeerd uit. Ook Isaac doet dat in Genesis 26. En dat doet hij dan wel niet met Sarah. Maar dat doet hij met zijn eigen vrouw ook. In Genesis 26 vers 7. Toen de mannen van die plaats hem naar zijn vrouw vroegen, zeide hij. Ze is mijn zuster. Want hij durfde niet zeggen... Zij is mijn vrouw, want hij dacht, de mannen van die plaats mochten mij anders eens doden om Rebecca, omdat zij schoon van uiterlijk is. Hetzelfde laken een pak. Wij doen het vaak in ons leven als gelovigen. Niet helemaal de waarheid vertellen. Ja, de hongersnood in Kanaan was echt een geloofsbeproeving. Zoals de hongersnood in de woestijn voor Israël, die daar 40 jaar rondtrok, ook een geloofsbeproeving was. Het vreemde van geloofsbeproevingen is, dat ze altijd een bedoeling hebben om te kijken wat er leeft in ons hart, zoals Deuteronomium 8 zegt, maar ook uiteindelijk het doel hebben om ons als gelovigen, ons als kind van God, nauwer te trekken in de gemeenschap met God, want dat is altijd de uitkomst. En het vreemde is, laat ik het dan maar zo zeggen, of we nou in die geloofsbeproeving struikelen, falen, of dat we nou in die geloofsbeproeving blijven staan, eigenlijk in beide situaties, of het nou falen wordt, of overwinnen, de nederlaag of de overwinning, vaak in beide situaties is de uitkomst voor ons als gelovigen dat we nauwer getrokken worden in de gemeenschap met God. Want als we falen, dan is daar berouw daarna. En een keren tot God en een komen weer in de gemeenschap met God. En is daar de overwinning, dan is daar het verder gaan in de gemeenschap met God. Toch natuurlijk heeft Israël onderscheid tussen dat falen en dat overwinnen, die nederlaag en die overwinning. Want de Heere kan door die overwinningen juist met ons verder gaan. He, door de nederlaag kan hij niet met ons verder gaan. Komt hij eigenlijk weer terug op hetzelfde punt waar hij met ons was. Er zit wel verschil in. Maar beide die geloofsbeproevingen laat God wel toe om één reden, omdat de uitkomst er altijd is dat we daardoor onszelf leren kennen, de Heere leren kennen, wat de uitkomst ook mag zijn. En het grote doel daarvan is om ons te trekken in die nauwere gemeenschap steeds meer en meer in ons leven met God zelf. Ja, als Abraham kritisch was geweest op zichzelf en hij had nagedacht wat hij deed toen hij Egypte binnentrok, en hij was kritisch geweest toen hij nadacht erover, toen hij samen met Sarai zo sprak en zijn toevlucht nam in wezen te leugen, dan had hij zich kunnen realiseren dat hij door deze stappen te nemen, hij de Heere verliet. Het wonderlijke is dat wat Abraham van tevoren bedacht, dat het nog uitkwam ook in Egypteland. Want wat zegt hij tegen Sarai? Niet alleen dan, als zij u zullen zien, hè, dan zullen ze me doden, u in het leven laten. Zeg toch dat gij mijn zuster zijt, opdat het mij om uwentwil welga. Welga. En inderdaad, het ging wel met Abraham in Egypteland. Het is waar, hij verliet de hongersnood in Kanaan en verruilde die, zou je kunnen zeggen, voor de rijkdom en de overvloed van Egypte. Want wat is de uitkomst? Vers 15... of vers 14, zodra Abram Egypte binnentrok, zagen de Egyptenaren dat de vrouw zeer schoon was, en toen de vorsten van Farao haar zagen, roemden zij haar bij Farao, zodat de vrouw naar het huis van Farao gehaald werd, en hij, dat is Farao, deed Abram wel om harentwil. Hoewel, hoe goed deed Farao Abram nou bijzonder, zodat hij schapen, runderen, ezels, slaven, slavinnen, ezelinnen en kamelen ontving. Niet te kort, een overvloed. Ja, je kan overvloed dan treffen. Vreemd is dat. Je wendt je tot de wereld waar je niet toe behoort en de wereld schenkt je overvloed. Maar midden in die overvloed, wat miste die? De gemeenschap met God. Want er stond geen altaar in Egypteland. En hij stond buiten de gemeenschap met God. Hij vertrouwde op zijn eigen inzicht. En hij zag niet op wat de Heere in zijn leven zou kunnen doen. En de plagen toen die God zond. Richting de farao en zijn huis. Om Abrahams bedrog te ontmaskeren. Ja, die waren niet mis. Die logen er niet om. En terecht zegt ook farao, en toen dat gebeurde in vers 17 tegen Abram, vers 17, maar de Heere sloeg farao met zware plagen, evenals zijn huis, ter oorzake van Sarai, de vrouw van Abram. Toen riep farao Abram en zeide, wat hebt gij mij daar aangedaan? Waarom hebt gij mij niet medegedeeld dat zij uw vrouw is? En wat zie je hier, wat ontdek je hier? Ja, dat Abrahams zonde van invloed is op anderen. Een zonde van een gelovige heeft altijd invloed op het leven van anderen in onze omgeving. En het verwijt van Farao is heel terecht tegen Abraham. Wat hebt gij mij daar aangedaan? Wij kunnen als pelgrims des geloofs nooit een stap maken van de weg des geloofs af, zonder dat het verregaande consequenties heeft, niet alleen in ons leven, maar ook in het leven dat van anderen. En het is eigenlijk heel triest te moeten constateren dat juist Abraham, juist hij, de geroepene, die tot zegen moest zijn, met wie alle geslachten des aardbodems gezegend zouden worden, hier een vloek werd voor Farao en zijn huis. Hoe Farao daarachter is gekomen dat Abraham zijn vrouw was, weten we niet. Dat wordt ons niet verteld. Waarschijnlijk toch ook dat de Heere ingreep. Abimelech bijvoorbeeld in Genesis 20, die krijgt een droom waarin de Heer hem waarschuwt van Sarah. Dat is de vrouw van Abraham. En we weten dat die farao's en ook koningen zoals Nebukadnezar en noem maar op, hè, die kregen wel meer een droom. Dus het is misschien wel dat God hem waarschuwde door een droom, of misschien wel door een andere boodschapper, een andere dienstknecht van God, een andere profeet. Die waren er ook in die tijd, die traden ook op. En zo de farao erachter kwam van Abrahams bedrog, maar hij kwam erachter en het gevolg is, vers 19, waarom hebt gij mij gezegd dat zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot vrouw genomen heb? En nu zie hier uw vrouw, neem haar en ga heen. En Farao gaf enige mannen omtrent hem opdracht en zij deden hem, zijn vrouw en al wat hij bezat, uitgeleiden. Hij werd uitgewezen uit Egypte. Ja, als wij ons als gelovigen niet scheiden van de wereld en denken in deze wereld te kunnen wandelen, dan op een gegeven ogenblik ontdekt de wereld het wie je bent en ze wijzen je uit. Je behoort daar niet toe. En dan wijst de wereld je notabene, Farao van Egypte je notabene, op wie je bent. Die zeggen je dan heel nadrukkelijk, dat kunnen wij wel doen, maar jij niet. En zo zie je Abraham heel beschaamd vertrekken uit Egypteland. Ja, zeg hem met zijn staart tussen zijn benen. Zo vertrekt hij. Met een schaamrood op de kaken. Maar wat zie je dan als wonderlijke? Wat doet God dan in ons leven? Wat deed God ook in Abrahams leven? Nou, lees dan door vers hoofdstuk 13 vanaf vers 1. En er staat in vers 1. En Abraham trok uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw en al wat hij bezat. En Lot met hem. Ja, Lot is er altijd bij. Abraham nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij ging van de ene pleisterplaats naar de andere, uit het zuiderland tot bij Bethel, de plaats waar zijn tent in het eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai. Naar welke plaats? Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam des Heren aan. Ja. Wonderlijk. Wat doet God dan in ons leven? God leidt ons exact terug naar de plaats waar wij de Heren hebben verlaten. Daar waar dat altaar staat in ons leven. Naar die plaats leidt de Heren ons terug. Hij laat ons terugkeren tot die plaats waar er weer gemeenschap is tussen God en ons. Tussen Bethel en Ai. De plaats staat er waar zijn tent in het eerst gestaan had. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam des Heeren aan. En zo gaat het in ons leven. Met al die beproevingen des geloofs die we meemaken. Al die zijwegen, die eigen gekozen wegen die we in ons leven ingaan en belopen, uiteindelijk leidt hij ons terug naar de plaats waar we waren. David zegt, hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Het gaat om de naam des Heeren. En omdat het om de naam des Heeren gaat, leidt hij ons in die rechte sporen en leidt hij ons weer terug. Bij het beginpunt. En Abraham is weer terug. Je zou kunnen zeggen bij af. Hij is het hele spelbord in de rondte geweest. Zoals je met Monopoly helemaal in de rondte kan gaan. En hij is weer terug vanaf. En hij heeft geen 200 gulden. En als je dan daarnaar kijkt. Dan moet je eigenlijk constateren. Wat een verloren tijd. Al die tijd in Egypte. Is verloren tijd. Zover als het God betreft. Is het een tijd waarin God niets met je heeft kunnen doen. Waarin er geen gemeenschap met God is geweest. En het is een verloren tijd. Die verloren tijd zie je bij heel veel verschillende voorbeelden van levens van mensen in de Bijbel. Zo ook bijvoorbeeld bij Jona. Wat weten we van Jona, van het boekje Jona? Nou, een heel simpel voorbeeld. Jona kreeg de opdracht, dat kennen we allemaal, om naar Nineveh te gaan. En aan de inwoners van die grote stad Nineveh te prediken, te waarschuwen, dat als zij zich niet zouden bekeren, dat dan God die stad zou omkeren. En omdat Jona echt een profeet is, die God heel goed begrijpt. En Jona ook een zeer gelovig man is, geen ongelovige, maar juist een gelovig man is. En weet dat dit een teken aan de wand is, dat als God zich gaat richten op een buitenlands volk. Dat hij dan ook zijn handen van het volk Israël zal aftrekken. Is hij het er niet mee eens, want hij vindt zich een prediker die moet prediken aan het volk van Israël en niet aan een buitenlands volk. En wat doet hij? Hij wijkt uit de gemeenschap van God en hij vlucht. En hoe vlucht hij? Nou, hij vlucht op een schip, dat kennen we wel. En je komt op die Middellandse Zee. En wat gebeurt op die Middellandse Zee? Er steekt zo'n storm op dat die scheepslui uiteindelijk hem op eigen aangeven ook overboord werpen. En hij komt terecht in die grote vis. Die hem uiteindelijk uitspuwt. He, op het droge, op het strand. En wat lees je dan? Dat deze Jona dan beseft dat hij onmogelijk voor de Heere kan vluchten. En wat lees je dan in Jona 3? In Jona 3. Jona 3 vers 1. Dan lees je daar. Het woord des Heeren kwam ten tweede male tot Jona, maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord des Heren. Maar let op, het woord des Heren kwam ten tweede male tot Jona. De Heer wijkt niet. We kunnen allemaal gewegen inslaan. En we kunnen het bond maken. En de Heer grijpt op die weg wel in. De Heer die greep ook in op die weg van Abraham in Egypte. De farao kwam erachter. En die zeelui die kwamen ook op het schip erachter. Dat hier iets helemaal mis zat. En dat het ging om Jona. En ze gooiden Jona overboord. Farao die nam Abraham en die zette hem uit zijn rijk. Als persona non grata, hij werd uitgezet. Zo wordt Jona ook uitgezet, overboord gezet. En keerde hij weer op zijn schreden terug. Zo keerde Abraham ook op zijn schreden terug. En dan komt het woord des Heren ten tweede male tot Jona. Maar het is wel een verloren tijd. En die periode die wij in ons leven gaan, als we onze eigen weg gaan. Als we niet op de Heren vertrouwen. En niet met ons geloofsoog wandelen, maar op ons eigen inzicht afgaan. en op zien alleen maar op hier en nu, dat zijn de verloren perioden in ons leven. Dat zijn onze eigen Lo-Ami-perioden. Waarvan de Heere zegt, niet mijn volk. Het zijn perioden waarin Gods tijdklok in ons leven stilstaat. En om dat maar eens te illustreren, dat Gods klok altijd stilstaat en nooit tikt. Moet je maar eens kijken bijvoorbeeld, als je vergelijkt 1 Koningen 6. En dan ga je echt naar bijvoorbeeld een tijdrekening kijken in de Bijbel. En je kijkt naar 1 Koningen 6. Dan staat daar geschreven in vers 1 over de tempelbouw van Salomo. In het 480ste jaar na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, dus op het moment van de Exodus, het moment van de uittocht, in het 4e jaar van Salomo's regering over Israël, in de maand Zif, dat is de 2e maand, bouwde hij het huis voor de Heere. Dus hoeveel tijd zit volgens de schrijver van 1 Koningen tussen de Exodus uit Egypteland en het moment in het 3e jaar, want zo is het eigenlijk, toen had Salomo 3 jaar lang geregeerd, toen brak het 4e jaar aan en toen bouwde hij daar de tempel. Hoeveel jaar zit daartussen? 480 jaar. Dat is duidelijk. 480 jaar. Zo rekent God. Maar ga je de berekening maken zoals de mens de berekening maakt, en dan kijken we zoals Stefanus in Handelingen 13 dit verhaalt. Handelingen 13, zijn toespraak. Dan gaan we naar Handelingen 13, dat is weer interessant. Handelingen 13. Lees je in vers 17. Nee, ja, vers 17. Het is Paulus, sorry, die spreekt. Niet Stefanus, maar Paulus. Vers 17. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen zij bijwoners waren in het land Egypte. En hij heeft hen met een hoge arm daaruit gevoerd. En hij heeft gedurende een tijd van omstreeks 40 jaar in de woestijn hun eigenaardigheden verdragen. 40 jaar in de woestijn. Maar tellen die op Gods kalender mee? Nee, dan lees maar door. En na 7 volkeren uitgeroeid te hebben in het land Kanaan, heeft hij hun land ten erfdeel gegeven, omstreeks 450 jaren lang. Ga je tellen, 40 plus 450. En daarna gaf hij hun richters, tot op de profeet Samuel. En van toen af vroegen zij om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin. En hoe lang heeft Saul geregeerd? 40 jaren lang. En nadat hij deze verworpen had, verwekte hij hun David als koning. En hoe lang heeft David geregeerd? Ook 40 jaar lang. Wie hij ook dit getuigenis gaf: ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen. Ja, als je dit gaat vergelijken met 1 Koningen 6, dan zegt 1 Koningen 6, vanaf de uittocht tot de tempelbouw van Salomo is 480 jaar. Maar ga je dat opzoeken in de rest van de Bijbel en je gaat alle jaren tellen, dan kom je tot de ontdekking: na de uittocht was er eerst 40 jaar dat ze waren in de woestijn. Toen kwam er dus 450 jaar bij, waar hier Paulus over spreekt in vers 20. Dan komt er nog eens bij wat hij hier ook zegt, die 40 jaar van koning Saul. Dan tel je daar nog weer op, die 40 jaar koningschap van David, plus die 3 jaar van Salomo. Tel je dat bij elkaar op, dan is dat 573 jaar. Vanuit de mens gezien, en dat kan je zo in de Bijbel nagaan, is het 573 jaar. Maar koningen, er staat, het is 480 jaar. Hoe zit dat? Nou, als je gaat kijken in de Bijbel, dan kom je tot een wonderlijke ontdekking. Als je naar de Richteren tijd gaat kijken, naar de Richteren tijd, en dan ga je naar het Bijbelboek Richteren toe, dat precies die periode dat Israël verdrukt werd, dat de Heere hen overgaf in andere handen, dat die tijdstippen, dat die bij God buiten beschouwing zijn gebleven. Dat wel die 40-jarige omzwerving, dat hij voor zijn volk zorgde in de woestijn, en hen het mannen gaf, en het water uit de rots, en noem maar op, en die kwakkels, en toen zorgde hij voor hen, die worden allemaal meegeteld, zelfs het koningschap van Saul wordt meegeteld, maar deze periode in de Richteren niet. Want ga maar eens naar Richteren hoofdstuk 3. Richteren 3. Dan lees je in Richteren 3 vers 8 het volgende. Richteren 3 vers 8. Toen ontbrandde de toorn des Heeren tegen Israël. Hij gaf hen over in de macht van Kusan Risataim, koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Kusan Risataim. Hoe lang? 8 jaar. Het is niet de enige verdrukking geweest van het volk Israël, dat zij buiten de gemeenschap met God waren. Ook lees je over een periode in vers 14. Daar lees je: 18 jaar dienden de Israëlieten Eglon, de koning van Moab. In hoofdstuk 4, Richteren 4, vers 2. Lezen we nog een periode. Toen gaf de Heer hen over in de macht van Jabin, de koning van Kanaan, die regeerde te Hazor, en wiens krijgsoverste Sisera was, die te Garoset Hagoim woonde. En de Israëlieten riepen tot de Heer, want hij bezat 900 ijzeren strijdwagens, en hij had de Israëlieten wreed verdrukt, hoe lang? 20 jaar. In hoofdstuk 6, vers 1, Richteren 6, vers 1, dan lezen we nog over een verdrukking. Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heren. Daarom gaf de Heere hen over in de macht van Midjan gedurende 7 jaar. En ook nog in Richteren 13, steeds als zij kwaad doen in de ogen des Heren, dan wijken ze uit de gemeenschap met God. En dan geeft God hen over in de handen van een verdrukker, zo ook in hoofdstuk 13 vers 1. De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren, toen gaf de Heer hen over in de macht der Filistijnen, 40 jaar. En het wonderlijke is, tel het maar eens op, 8 jaar dienden ze Kusan Risataim, 18 jaar Eglon, 20 jaar Jabin, 7 jaar Midjan, 40 jaar de Filistijnen, tel ik bij elkaar op, is dat 93 jaar. En trek je die 93 jaar af van die 573 jaar, heb je precies 480 jaar. Ja, Paulus die rekent in de handelingen het vanuit de mens uit. En hij rekent met, zou je kunnen zeggen, met anno mundi, met het jaartal van de wereld. En dat is 573 jaar. Maar in Koningen, daar rekent de schrijver met anno Dei, met het jaar Gods. En dat is 480 jaar. God rekent nooit met de tijd dat we zijn buiten Gods gemeenschap. Rekent nooit met de periode dat Israël Lo-Ami is, niet mijn volk. En hij hen overgeeft eigenlijk in de handen van de vijand. En hij de gemeenschap met zijn volk staakt. Als wij onze eigen weg gaan, dan moeten we goed beseffen in ons leven dan staat Gods tijdklok stil. Net zo goed dat bij Israël af en toe stilstaat en nu in het heden ook stilstaat. Onze geestelijke groei staat dan stil en onze wandel met hem die vordert niet. God kan ons alleen maar terugbrengen naar het beginpunt waar we waren. Dus Bethel en Ai. Hoe oud zijn wij, denkt u, als je naar jezelf kijkt en daar kan je alleen maar zelf over oordelen. En in de gemeenschap met God over oordelen. Hoe oud zijn wij eigenlijk in Gods oog? Welk traject van de weg des geloofs heeft God met ons kunnen afleggen? En al die gaps, al die ruimte, al die periode van Loami, al die tijd is verloren tijd in je leven. En die moet je eraf trekken. De Bijbel trekt het eraf hier. In het leven van Israël. En God trekt het ook af in ons leven. Toch is het de genade dat God ons altijd weer terugbrengt op de plaats waar we hem hebben verlaten. En dat we daar gelukkig een nieuwe start mogen maken met hem. Een verse, nieuwe start. En dat hij ons zegt, en dat moeten we ons dan wel blijven herinneren, dat hij dan zegt, ga heen, zondig niet meer. We moeten er wel van leren. En toen Abram ook terugkwam tussen Bethel en Ai, waar hij opeens weer zijn oude altaar vond, en besefte dat hij daar alleen maar de gemeenschap met God kon hebben, toen realiseerde hij ook, daar moet mijn tent staan. Egypte kan me niets bieden. En hij besefte en realiseerde zich ook dat hij moest blijven staan in het geloof. En dat hij kostbare tijd verspild had. Dat hij gezondigd had. Dat hij buiten de gemeenschap met God was geweest. Een lange tijd. En ook als wij in ons leven terugzien, dan moeten we het vaak bekennen. Dat we ook kostbare tijd in dienst van God voorbij hebben laten gaan. Verkwanseld hebben. Tot dat moment daar weer is dat wij ons bekeerden tot God. En dat er staat, en Abram riep daar de naam des Heren aan. De wijzen en de verstandigen in de Bijbel, die leren altijd van de lessen des geloofs. Die leren altijd van zo'n voorbeeld wat opgeschreven is van Abram. Die leren ook in hun leven van hun eigen struikelingen, wat ze meemaken. Want er is niemand die zomaar blijft staan altijd in het geloof. Die mens ken ik niet. En de Bijbel ook niet. Wij vallen allemaal in velen. Maar de dwazen, zoals een Lot, die denken juist waar Abraham faalde toen hij die geloofsbeproeving kreeg van die hongersnood in Kanaan, waar Abraham faalde, dat zij toch wel zullen slagen. En Lot heeft ongetwijfeld gedacht toen hij naar Sodom trok, dat hij dat kwade van Sodom, dat hij dat wel te boven kon blijven. Het werd zijn ondergang. Hij heeft niks geleerd van Abrams les in Egypte. En het werd uiteindelijk zijn val. Laten we niet te licht erover denken. Over die geloofsbeproevingen in ons leven. Laten we ervan leren. Het is een aanschouwelijke les voor ons. In Gods genade, in Gods leiding in ons leven. En die vraag die we ons moeten stellen vanmorgen is, voor ieder van ons, heel persoonlijk. Waar staat mijn tent? Waar staat onze tent, broeders en zusters? In Egypte? Of in Kanaan? Waar staat onze tent? Tussen Bethel en Ai, waar die hoort? Daar waar het altaar staat? Of zijn we uit de gemeenschap met God geweken? En bevinden we ons ergens anders. En wordt het hoog tijd om terug te keren. Want dan waar wij ons bevinden, daar horen wij niet thuis. Gedenk. Bedenk dan. Deuteronomium 8. Amen.